Goedemorgen allemaal. Het is leuk om bij jullie te zijn en dankbaar om hier aanwezig te mogen zijn. En dapper voor al die mooie getuigenissen, want ik denk wel, wat kan ik nog toevoegen aan zulke mooie getuigenissen? Ik denk dat het altijd wel heel mooi is als je met elkaar het leven kunt delen en als je op deze manier ook je getuigenis aan elkaar vertelt. En het is een naadloze aansluiting op het verhaal wat ik jullie vanmorgen wil vertellen. Een verhaal waar jullie al heel veel over gehoord hebben en waar ik zelf al heel veel over nagedacht heb. Maar een verhaal waar we ook niet genoeg over kunnen horen en waar we in mijn ogen ook niet genoeg over kunnen mediteren. Het gaat over de liefde. En ik wil met jullie lezen Korinthe 13 vers 1 tot 3. En dat is de bekende tekst. Sommigen van jullie zullen hem misschien bijna zelfs uit je hoofd kennen. Maar het is een tekst die mij blijft voeden en die mij blijft motiveren in dit leven. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schellende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat ik bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niet zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Nou, het is een prachtige tekst die Paulus hier schrijft over de liefde. En die voor mij ook deze week, toen ik nadacht over wat wil ik vanmorgen met jullie delen, gewoon ook een echte bemoediging was. Om na te denken over wat een geweldige boodschap die Paulus hier verkondigt. En wat een geweldig principe dat wij de liefde van God in ons hart mogen dragen. En daar ging vanmorgen ook veel liederen over. Daar gaan eigenlijk de getuigenissen over van vanmorgen. Het is een prachtig principe waar vast ook al veel over gepreekt is, maar waar we nooit over uitgesproken raken in mijn ogen. Het moet ons blijven motiveren en het mag ons ook blijven motiveren. En de lessen die ik in mijn leven hoofdzakelijk omarm zijn de lessen die mij leerden dat het bestaan altijd te maken heeft met dat alles met elkaar verbonden is. Dat mijn bestaan samenhangt met dat bestaan van jullie en dat bestaan van anderen. En dat bestaan van veel mensen die in de generaties voor ons geleefd hebben. Maar dat we ons ook mogen realiseren dat ons bestaan ook het bestaan van de toekomstige generaties zal beïnvloeden. Nou, dat is al een heel mooi principe als je daar met elkaar over na gaat denken. Dinsdagavond gaan we daar veel dieper met elkaar over nadenken. Voor de mensen die dan komen op de studieavond. En dan gaan we het hebben over invloeden van generaties. God heeft mensen transgenerationeel geschapen. Dat is een moeilijk woord wat eigenlijk gaat over dat we beïnvloed worden, dat alles in het leven met elkaar samenhangt en dat we beïnvloed worden door generaties. En het leven is een kans om in het hier en nu elkaar te ontmoeten en in balans te brengen wat ook vaak in generaties niet in balans is geweest. We hebben dat vanmorgen net in een hele indrukwekkende getuigenis gehoord. Dat het leven behoorlijk uit balans kan zijn. En dat we, als we de liefde gaan praktiseren, als we elkaar gaan ontmoeten, als we aanwezig willen zijn in elkaars leven, dat dan ook generaties weer in balans kunnen komen. En ik vind dat een geweldige getuigenis van jullie gemeente. Het is niet alleen maar een getuigenis van zusters die hier vanmorgen iets delen over een zuster die hoop deelt, een zuster die een getuigenis heeft over hoe leven in balans kan komen, een broer die getuigt hoe een lichaam in balans kan komen. Het zijn allemaal hele mooie principes die eigenlijk gaan over die liefde waar we vanmorgen over nadenken. En die gaan over dat thema ontmoeting en aanwezig willen zijn. Aanwezig zijn in elkaars leven en God aanwezig laten zijn in jouw leven. En we zijn gemaakt door God om elkaar te ontmoeten. Dat is ook de kern van het gemeente zijn. En dat is ook de getuigenis dus voor jullie als gemeente. Ik voel dat dat hier werkt. Ik voel dat jullie hier in die ontmoeting zijn met elkaar. En ik wil je daar ook echt in bemoedigen om daarin verder te groeien en dat verder te gaan verdiepen. Want naast die ontmoeting, Martin Buber was een belangrijke filosoof van de vorige eeuw en die introduceerde een nieuw woord. Die zei, naast het doel dat God heeft met mensen om te ontmoeten, hebben we ook zoveel mismoetingen in het leven. En hij introduceert daar een nieuw woord wat we helemaal niet kennen, maar mismoeting. Hij zegt eigenlijk dat is het tegenovergestelde van dat mensen elkaar gaan ontmoeten. En door onbalans in het leven en door onbalans in generaties kunnen we in die mismoeting terechtkomen. In plaats van dat we gaan ontmoeten, gaan we mismoeten. De pijn die ons nog beheerst over het leven, de ongeheelde, niet geheelde wonden, de frustraties, de bitterheid die nog in ons hart kan zijn, kan maken dat we in een mismoeting met elkaar terechtkomen. En als we in de wereld om ons heen kijken, zien we heel veel mensen die in die mismoeting zitten. Weet je? En daarin mogen wij dan als christenen die liefde gaan bedrijven. Daar mogen we die liefde laten zien. Daar mogen wij zoutend zout zijn in deze aarde, om mensen om aanwezig te zijn in het leven en in het onrecht van het leven van heel veel mensen. Hoe kun jij aanwezig zijn op jouw plaats en in jouw situatie? En dat is ook wat de andere zuster vanmorgen deelde. Hè? Dat is een avontuur met God. Iedere dag een nieuw avontuur. Waar mag ik aanwezig zijn in deze wereld? Hoe kan ik aanwezig zijn in een wereld die zo uit balans is, die zo gevallen is in zonde en waar we al de onbalans zien? Hoe mogen wij daar aanwezig zijn en mensen ontmoeten? En ik was 30 jaar therapeut en ik mocht in die 30 jaar heel veel mensen ontmoeten die in al die mismoetingen zaten. Mensen die gevangen waren en de hel in hun hart dragen. Mensen die afgewezen waren door ouders of mishandeld waren of misbruikt werden. Mensen en vooral jongeren die een plaats niet vonden in de maatschappij. Gefrustreerde mensen in kerkelijke systemen. Ik heb het allemaal wel voorbij zien komen. En wat was ik dankbaar voor iedere dag dat ik mensen mag ontmoeten. En in die ontmoeting dat mensen in mij ook Jezus mogen ontmoeten. Dat mensen in mij ook God mogen ontmoeten. En dan hoef ik niet altijd met de Bijbel in mijn hand hele mooie teksten op te noemen. Soms ontmoeten mensen mij gewoon omdat ik Hans ben. En omdat ik mijn plaats inneem in deze wereld. En omdat ik mijn plaats inneem in die ontmoeting. En in die ontmoeting mogen ze dan iets beleven wat ze misschien op dat moment nog helemaal geen woorden kunnen geven. Maar wat wel ertoe gaat doen in hun leven. Iedere ontmoeting die wij als christenen hebben, en daarin mogen wij God vertegenwoordigen in deze wereld als kinderen van God. Iedere ontmoeting die jij zult hebben met mensen, ook al heb je het even niet over de Bijbel, al heb je het niet over God. Een ontmoeting brengt iets in iemands leven, brengt een stukje balans. En het kan vaak het mosterdzaadje zijn, waardoor er een genezingsproces op gang gaat komen. En dan zullen mensen zelf over God gaan praten. Hè? Dat was ook de getuigenis vanmorgen. Je hoeft er helemaal niet zoveel voor te doen. Mensen gaan gewoon zelf vragen stellen. Wat heb jij dan? En hoe zit dat dan met jou? En dan mag je in die ontmoeting gewoon een levende getuige zijn. Hè? En dan vanuit die hoop mogen we leven. En op die manier mogen we elkaar ontmoeten. Zelf kom ik uit een familie waarin heel veel onrecht is geweest. De families van zowel mijn moeders kant als mijn vaders kant zaten ongelooflijk klem in een Tweede Wereldoorlog. De ene familie, de familie van mijn vaders kant, mijn opa had in de 30e jaren gekozen om lid te worden van een toen populaire socialistische beweging, de NSB. En de opa aan de andere kant, die was de opa die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet zat. En dat waren twee tegenovergestelde, twee families die in extreme tegenovergestelde met elkaar zaten. En die tegenovergestelde werden die ze met elkaar hadden. En de ene kant de politieke kant en de andere politieke kant. Veroorzaakte later in het leven van mijn ouders een enorme splijtswam. En ze kwamen in een scheiding terecht terwijl we een gezin hadden met 6 kinderen. En dat was in die tijd nog wat anders als dat we dat tegenwoordig meemaken. Nee, dat was helemaal niet zo gangbaar dat mensen uit elkaar gingen omdat ze het niet meer redden met elkaar. En die pijn aan twee kanten en de niet herstelde geschiedenis in twee kanten, die maakte gewoon ongelooflijk, of die bracht heel onrecht voor in het leven van onze generaties. Ik zie dat onrecht nog bij neefjes en nichtjes van mijn zussen. Weet je wel, die nog niet die weg vinden om in die balans te komen in dat leven. En die hele geschiedenis heeft mij ook ongelooflijk dankbaar gemaakt. Dankbaar dat ik een weg mocht vinden om God te ontmoeten, om mensen te ontmoeten. En dankbaar om te zien dat in die ontmoeting een leven in balans kan komen. En dat is niet iets wat vanzelf gaat. Het is een lang proces geweest, een lang proces van heling, van genezing. Een proces waarin ik steeds weer hoop moest hebben. Maar ook een proces waarin ik kan genieten, of kan getuigen ook, en ook genoten heb van de liefde die God gaf. En de liefde die andere mensen aan mij konden geven. Het feit dat mensen mij wilden ontmoeten. Niet dat mensen mij gingen overtuigen, maar het feit dat mensen mij gingen ontmoeten. Ook een feit dat mensen in die ontmoeting mij zichtbaar konden maken. En het hielp me om uit een overlevingsmechanisme te komen. Vanuit het overleven naar het leven. En later toen ik therapeut werd en toen ik alles wat ik geleerd had in dat proces ook mocht gaan toepassen in het dagelijks leven van andere mensen, toen leerde ik een prachtig principe. Dat ik geroepen ben, en ik denk dat jullie dat ook zijn, om mensen in die ontmoeting van het overleven in het leven te brengen. En we hebben allemaal onze overlevingsstrategieën. En overlevingsstrategieën die zijn eigenlijk heel kostbaar. Ik noem het ook wel eens de vijgenblaadjestheorie. Ja, Adam en Eva die kwamen in het onrecht terecht en die gingen zich schamen en die kwamen in hun angst terecht. Daar zien we eigenlijk de eerste overlevingsmechanismen van mensen. Ja, dat Adam en Eva het vermogen hadden om met vijgenblaadjes de pijn en het verdriet en de schaamte te bedekken en de angst te bedekken. Want ze moesten verder in het leven. En zo had ik ook mijn overlevingsmechanisme. En zo heb ik in 30 jaar veel mensen ontmoet met overlevingsmechanismen. Mensen die verslaafd raakten, mensen die gefocust werden op rijkdom of op macht of op drugs of op alcohol of op wat voor manier in overlevingsmechanismen konden komen. En ik leerde van onze hemelse vader om niet te oordelen, maar om zonder oordeel barmhartig en genadig aanwezig te zijn in het leven van mensen die overleefden. En in die ontmoeting mocht ik mensen meenemen van het overleven stapje voor stapje naar het leven. En ik leerde dat overleven, dat je dat niet mag veroordelen. Want wat zou er gebeuren als we niet meer konden overleven? We hebben 90.000 mensen per jaar die niet kunnen overleven, een eind aan hun leven maken, een poging doen om een eind aan hun leven te maken. Het is een enorm drama in onze maatschappij als mensen niet meer overleven. Dus ik leerde dankbaar te zijn voor mensen die overleefden. En ik leerde ze niet te veroordelen, maar tegen ze te zeggen, ik begrijp dat je in je overlevingsstrategie zit. En ik ben zelfs dankbaar dat je kunt overleven. Alleen je moet jezelf een vraag stellen. Bereik ik op deze manier wat ik bereiken wil? Bereik ik met dat overleven wat ik bereiken wil en wat mijn levensopdracht is? Want ik leerde in mijn leven dat het overleven, wel dat ik daarmee bereikte dat ik in het leven bleef, maar dat ik niet mijn levensdoel daarmee bereikte. Ik moest die weg gaan van het overleven naar het leven. Ik moest die weg zien te vinden om van het overleven in het leven te komen. Want de belemmeringen van de pijn van het verleden en dat overlevingsmechanisme, die niet geheelde wonden, dat niet vergeven kwaad, de rancune die nog pijn doet, de onbalans in relaties, het wordt alleen maar opgelost als ik die weg zou vinden. Een weg van het overleven naar het leven. En het machtige wapen op die weg is het wapen van de liefde. Het is de liefde van God die ons in balans doet brengen. Het is niet een religieus systeem. Dat hebben we in de geschiedenis al lang geleerd, dat het niet zit in religieuze systemen. En mensen hebben juist om religieuze systemen elkaar ontzettend bestreden. En misschien is dat ook wel een overlevingsmechanisme. Het is geen geloof van rituelen of van gebouwen of systemen. Maar het geloof zal een leerplaats zijn van geloof, hoop en liefde. En ik denk dat dat de toekomst is voor ons en dat is wat we in onze generaties door mogen geven. Het is geen wet, het is geen letter, maar het is wat Jezus zegt. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat is wat we, als we straks ook avondmaal vieren, met elkaar mogen beleven. Dat Jezus zegt, het geloof is niet een wet, het geloof is niet een gebouw. De kerk is niet een gebouw, een systeem. De kerk is die getuigenis die wij hier vanmorgen horen over mensen die zeggen, ik zat in mijn overlevingsstrategie, vond het heel indrukwekkend, maar dat ik me hier mensen ging ontmoeten, ging ik me thuis voelen. Jullie hebben deze zuster thuis gebracht, door wat jullie in jullie gemeenschap met elkaar delen. Dat is de liefde praktiseren in mijn ogen. En dat is het geloof delen. Niet een systeem preken, niet een mooie theologie preken, maar de liefde in je hart dragen en in die liefde elkaar gaan ontmoeten. En dan zegt Jezus in Johannes 15, vers 12 en 13, mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde in je leven dan je te geven voor je vrienden. Nou, dat is een heel belangrijk stuk van jouw persoonlijke levensopdracht. Ik wil je meegeven voor deze week, om iedere dag daarover na te denken. Hoe kan ik aanwezig zijn in het leven van de mensen die ik morgen ontmoet? Vandaag de liefde beleven met elkaar is niet zo moeilijk. Ik vind het een feest om bij jullie te zijn. Ik ben dankbaar dat ik hier aanwezig mag zijn. En het is leuk om jullie te ontmoeten. Maar straks gaan we die maatschappij in. En die maatschappij die niet in balans is. En we gaan al die mensen ontmoeten die niet in balans zijn. En hoe kun jij aanwezig zijn in het leven van die mensen? Hoe kun jij dan een klein stukje van die liefde uit gaan dragen in die mensen? En hoe kun jij die mensen te gaan ontmoeten? En hoe kun jij mismoetingen misschien wel om gaan buigen naar ontmoetingen? En ik denk, en dat is wat ik je zeker mee wil geven, Abraham was natuurlijk een van onze voorvaderen. En zijn geschiedenis raakt mij altijd heel erg. Abraham moest zijn familie achterlaten, hij moest zijn land achterlaten, hij moest op reis. En we leven in een tijd dat veel mensen hun familie achter moeten laten, hun land achter moeten laten en op reis moeten. ik vind het nogal wat. Ik vind het aardig wat opdrachten die Abraham daar kreeg. En ik heb zelf een hele kostbare familie. Ik heb 3 prachtige zonen die volwassen zijn. Ik heb 4 prachtige kleinzonen en een kleindochter. En ik zou het vreselijk vinden als ik alles achter moest laten en op reis moest gaan. Of misschien wel met mijn hele familie op reis moet gaan. Omdat dat in een opdracht zit. En ik zie veel mensen op die reis gaan. En Abraham was een man die gehoorzaam was. En hij ging stap voor stap ging die weg met God. En ik denk dat die verhalen ons gegeven zijn om ons ook te bemoedigen. Misschien moet jij niet op reis, en misschien hoef ik niet op reis om alles achter te laten wat veilig is in mijn land. Maar misschien moet ik wel op reis om achter te laten wat veilig was in mijn denken. Mijn denken over materiaal of materieel, of mijn denken over veiligheid. Misschien moet ik wel tradities achter me laten die altijd zo veilig leken en die ik generaties heb meegekregen. Misschien moet ik wel systemen loslaten. Weet je wel? En dat kan net zo heftig zijn als dat je een land moet verlaten. Soms moet je principes en systemen verlaten, omdat God zegt, naast al die systemen wil ik nieuw leven brengen. Ik wil een nieuwe opwekking brengen. Ik wil nieuw leven brengen bij jullie. Weet je, en soms moeten we daar dingen voor verlaten. En dan staan Abraham en Sarah bekend als de vader en moeder van het geloof. Alleen als ik na ga denken over hun geschiedenis, en ik heb veel respect voor hun geschiedenis en voor de manier waarop ze met God leefden, maar dan zie ik ook hun overlevingsstrategieën. Want konden ze nou geloven dat God ging voorzien? Ik denk het niet. We kennen de verhalen van Abraham en Sarah dat ze niet geloofden dat God zou voorzien, dat zij de vader en moeder van een groot volk zouden worden. En ik begrijp ook wel dat ze dat niet konden voorzien en dat ze dat niet konden geloven. Als je al heel oud bent en je hebt de belofte, we worden vader en moeder van een groot volk en je hebt nog steeds geen één kind, dat is nogal wat. Weet je? Dus ik begrijp dat ze zelf oplossingen gingen zoeken. En dat ze Hagar erbij namen en dat Hagar op de knieën van Sarah Ismaël baarde. En Ismaël was het kind van het ongeloof. En toch staan Abraham en Sarah te boek als de man en de vader en moeder van het geloof. Was dat dan hun geloof in God? Of was het geloof in de liefde? En ik denk dat het het laatste was. Ze konden niet geloven dat God zou voorzien. En in dat ongeloof kwamen ze bij allerlei menselijke overlevingsmechanismen terecht. Maar wat er gebeurde is dat ze bleven geloven in een God die in zijn liefde werkt met onvolmaakte mensen. Die ondanks hun ongeloof en ondanks de strijd die ze hadden en dat God in zijn wanhoop, maar tegen Abraham zegt, Abraham stuur Hagar en Ismaël maar weg, want dat gaat niet goed komen tussen Hagar en tussen Sarah. Die vrouwen die vechten elkaar de tent uit letterlijk. Weet je wel, dus God zag de onmacht van mensen en hij ziet de gevolgen van de overlevingsstrategieën. En wat bleven Abraham en Sarah geloven? In de liefde van God. En wat is de liefde van God? Dat God werkt met onvolmaakte mensen. En die liefde van God, die mag jij ook vandaag ontvangen. God werkt met onvolmaakte mensen. God werkt met mensen die zondig zijn, die onvolmaakt zijn. Maar daar is Jezus voor gestorven en dat mogen we hier straks vieren. Dat Jezus gestorven is voor alles wat er misgegaan is in jouw leven en wat er nog mis zal gaan. Dat is de liefde van God. En dat je vanuit die genade en vanuit die barmhartigheid in een vrijheid met God mag leven en vanuit die vrijheid aanwezig mag zijn in deze wereld. En ik wil jullie echt bemoedigen en aanmoedigen, de liefde die ik aanvaar in jullie gemeenschap, neem hem mee en ga hem uitdragen hier in de omgeving. Je zult merken dat God de God van wonderen is. En dat wordt de kerk van de toekomst. De kerk van de toekomst gaat door de liefde, door geloof, hoop en liefde van christenen die dat uit kunnen dragen. En dat is ook wat we straks gaan vieren in dat avondmaal. De brood mogen breken, dat we de wijn mogen drinken, omdat Jezus voor ons gestorven is. En dat we vanuit die vrijheid met Jezus mogen ontmoeten, elkaar mogen ontmoeten en aanwezig mogen zijn in het leven van iemand anders. En wat ik geleerd heb ook, en dat zie ik ook veel, ik werk tegenwoordig veel in het bedrijfsleven ook. En ik zie daar veel mensen die lijfelijk aanwezig zijn, maar geestelijk en emotioneel niet aanwezig zijn. Ze zijn heel functioneel in de samenwerking, maar ze zijn niet meer aanwezig in elkaars leven. Ze delen informatie met elkaar. We leven in een maatschappij die heel veel informatie met elkaar uitwisselt. En ze wisselen iedere dag informatie uit, maar het is een ongelooflijke mismoeting. En ik vind het geweldig dat mijn opdracht juist in deze jaren in mijn leven weer is, dat ik juist in dat bedrijfsleven mensen mag leren ontmoeten. En wat ik ervaar is als mensen elkaar gaan ontmoeten, en ik mag echt vaak directieteams en raden van bestuur op alle niveaus mag ik ook een hele grote bedrijven mensen in ontmoeting brengen. En ik doe dat gewoon door een paar dagen met ze de hei op te gaan en ze te ontmoeten. En ik ga ze ontmoeten en ik ga ze vertellen over ontmoeting en ik ga ze vertellen over waarom mensen bedoeld zijn om met elkaar te ontmoeten en wat er in hun bedrijf gebeurt. En dat ik daar veel mismoeting zie en dat mismoeting heel veel geld kost. En daar zijn ze altijd heel gevoelig voor, want als het geld kost, dan luisteren ze wel. En dan zeg ik, die mismoeting kost geld. En jullie gaan in je kracht komen als je al die mensen in die bedrijven van de mismoeting naar de ontmoeting kan brengen. En dan zie ik dat ik ze kan motiveren. En weet je wat er gebeurt? Hetzelfde als met die zuster die vanmorgen haar verhaal vertelde over het zwembad. Ik heb exact dezelfde ervaringen. Dan zitten we 's avonds aan de bar met een glas wijn en we hebben een drukke trainingsdag gehad. En dan krijg ik vragen, maar wat geloof jij dan? En hoe zit dat dan met jou? En geloof jij dan nog in God? En hoe zit dat dan? En dan krijgen we de mooiste gesprekken. Ik heb het nooit over God in mijn trainingen. Maar 's avonds aan de bar gaat het over God. En gaat het over ontmoeting. Waarom? Mensen voelen, als je ze helpt van de mismoeting naar de ontmoeting, als je mensen thuis brengt, wie denk je dat ze tegenkomen? Vader, want vader is altijd thuis. Dus ons doel is niet mensen overtuigen van een systeem. Ons doel is mensen thuis brengen in die persoonlijke ontmoeting. En als mensen elkaar gaan ontmoeten, gaan ze vader ontmoeten. Want vader is altijd thuis. En dat is wat jullie graag mee wilden geven.